Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Korinthe 3. De kerkdiensten voor de evolente morgen, tweede Pinksterdag, dan is er om 9:30 een gezamenlijke dienst in Kerkwijk die geleid wordt door dominee M. Goudriaan uit Ede. Volgende week zondag 16 juni in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. Dan zullen er ook gasten met een gehoorbeperking aanwezig zijn. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Er zijn vanavond 3 collecten, alle 3 voor de preek. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is de Pinksterzendingscollecte voor de GZB. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de voedselbank Bommelerwaard. De voorzang is Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 68, het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. We zingen van Psalm 68, vers 13. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 119, de versen 80 en 86. Psalm 119, vers 80. Hij zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En we beleiden deze avond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus over het geloof in de Heilige Geest en het geloof ook aan de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De vragen en antwoorden 53 en 54. En daar beleiden wij het volgende. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijven. Wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijk geslacht voor zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het Woord van God. Groot en almachtige God, u die in uw goedheid en bewogenheid met deze wereld en in uw trouw en uw verbond aan uw volk Israël, aan uw kerk, u die uw Heilige Geest hebt gegeven, in zijn volheid en kracht, uw geest hebt uitgestort, Wij danken en prijzen u deze dag voor die bijzondere gave en zo omvattende geschenk, genadegeschenk van uw Heilige Geest. En wat een rijkdom ligt daarin. Dat alles wat Jezus Christus heeft verworven, waarvan Hij de grond is en de zekerheid, dat het door uw Heilige Geest ook in de wereld wordt gebracht en zijn voltooiing zal bereiken. Tot op de dag dat alles nieuw zal zijn en de aarde vol van de vreze des Heren. En alles zal juichen tot uw eer. Heren, u danken wij voor die gaven en voor uw woord, voor de belofte en voor de hoop daarop gegrond. En we bidden dat u ook deze avond onze kracht en de hulp van uw Heilige Geest geeft. Telkens zijn we daarvan afhankelijk. En ook vanavond willen we het u vragen. Heren, help ons. Wilt u zo in ons midden zijn, met uw kracht, met uw licht, met die levendwekkende geest. Wilt u zo ons ervan volmaken, dat we ook gesterkt worden in het geloof, dat we ons bekeren van de zonde en ongerechtigheden, dat we worden getrokken uit de macht van de boze en mogen toeleven naar uw toekomst. Heere, sterk ons daarin, ook in de strijd van het leven. De zorgen die er kunnen zijn. Geef dat we moed mogen grijpen door die woord en Heilige Geest. Juist nu we vanavond ook weer samen zijn op deze zondag. Nu we het Pinksterfeest vieren en gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. Heere, dan bidden wij ook voor deze avond om die werking en die genade. We mogen dat met vertrouwen doen, pleitend op uw belofte, ziende op uw trouw. Heere, wilt u zo ook hier in de gemeente werken? Help ons in luisteren en spreken, in de verschillende taken. En Heere, dat u zo in het middelpunt mag staan. Dat we ook onze aandacht en onze harten richten op u, de levende God. U de enige en waarachtige Vader, Zoon en Heilige Geest. Neem dan alles wat ons hinderen kan daarbij, van ons weg. Heere, misschien bepaalde gedachten of zorgen. U kent ons daarin. Heere, wilt u zo met ons zijn dat we een gezegende dienst hebben. Dat we iets mogen proeven van uw goedheid. Dat we vervuld mogen zijn om u groot te maken. Geef dat we dat ook meedragen. Dat dat zijn krachtige uitwerking heeft in het leven van een ieder. Ook hoe we in de wereld staan. Hoe we in huwelijk en gezin met elkaar omgaan. Hoe we ook in de gemeente onze plaats mogen innemen. Onderwijs ons daarin, deze avond ook. We bidden dat u zo uw genade betoont. En daarvoor zien we op Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En daarom willen we ook schuilen. Achter zijn kruis. Op Golgotha opgericht. In deze wereld. Vol ellende en schuld. Heere, dat mag onze hoop en verwachting zijn. Ook wanneer het nu kruisdragen is. Ook wanneer nu uw woord wordt veracht. Ook wanneer nu er soms vragen kunnen zijn of duisternis is, dat wij weten, er is een kruis op Golgotha. Jezus Christus heeft zichzelf daar gegeven. En dat is de poort naar de hemel. Dat is de grondslag om te vertrouwen en hoop te hebben op u. Heere, leer ons zo geloven en sterk ons daarin. Wees met uw kerk over heel de wereld. Zegen de verkondiging van het evangelie op alle plaatsen, ook in ons eigen land. En gedenk het Joodse volk in uw trouw. U bent zo'n bijzondere weg gegaan. En wij bidden dat u ook nu uw trouw betoont aan dat volk van Israël. En dat u ook daar werkt met uw Heilige Geest, doorwerkt. U hebt het destijds gegeven. En Heere, uw trouw is toch nooit gebroken. En daarom bidden wij ook dat u onder dat volk het licht van het evangelie zo laat schijnen. Dat mensen Jezus Christus zullen kennen en aanbidden. We vragen deze dingen van u. Hoor ons met de grootheid van uw genade en zegen ons hier in de kerk en thuis deze avond om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen in de Bijbel uit het Nieuwe Testament in de eerste brief aan de gemeente in Korinthe. En we lezen hoofdstuk 3. 1 Korinthe 3. Dat is bij de brieven van de apostel Paulus. De eerste zendbrief aan de gemeente van Christus, de gemeente van God, in de stad Korinthe. En dan luidt het woord van God in 1 Korinthe 3 als volgt. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. Deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat ze zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen. Want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood. Het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus. En Christus is van God. Tot zover deze schriftlezing. Het uitgangspunt voor de preek vindt u in dit hoofdstuk 1 Korinthe 3. En dat is dan vers 16 en 17. Dat is de kerntekst voor de prediking. Vanavond is vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Tot zover deze tekst. Gods geest woont in de gemeente. En dan staan we stil bij drie punten, drie vragen. Ten eerste of u het weet. Dat vraagt Paulus ook. Als hij zegt, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. Daarmee spreekt hij de gemeente van Korinthe aan. Dus de eerste vraag is of u het weet. Ten tweede of u ermee rekent. Dus welke consequenties heeft dat eigenlijk? Als je dat weet en dat beseft. Of u ermee rekent. En ten derde of u in die geest gelooft. Dus Gods geest woont in de gemeente. Of u het weet. Of u ermee rekent en of u in die geest gelooft. We gaan zingen van Psalm 9, vers 11, 13 en 14. En ook uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecten die nu worden gehouden. En dan gaan we zingen van Psalm 9, vers 11. Zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. Vers 13, bewijs o Heer uw knecht gena. En vers 14, opdat ik, Heer, u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. We zingen Psalm 9, vers 11, 13 en 14. Gemeente, zo nu en dan klinkt de vraag: en hoe ver zijn jullie met jullie huis? Stel dat getrouwen, krijgt dat nog eens te horen. Nou, er moet nog heel veel gebeuren. En of het echt klaar zal zijn, over 3 weken willen we er toch gaan wonen. Weet u hoe de Heere God dat doet? Het huis is nog niet eens af. Maar God heeft er zijn intrek al genomen. En dat is toch wel even anders dan eerder, toen Mozes de tabernakel heeft opgericht. Tijdens de reis door de woestijn. De tabernakel met planken en koorden en met kleden. En ook toen koning Salomo de tempel bouwde in Jeruzalem met marmeren stenen en dat dure hout van de Libanon. En die enorme hoeveelheid aan goud en zilver. Ja, pas toen die helemaal klaar waren, die tempel, die tabernakel, pas toen verscheen de heerlijkheid van de Heere in een wolk en die heerlijkheid, die wolk, die vervulde heel dat huis. God kwam in de tabernakel wonen, in de tempel. Maar nu ligt het even anders. Nu is zijn huis, zou je kunnen zeggen, nog lang niet klaar. En toch is de Heere er al komen wonen. Pinksteren. Toen gebeurde dat. En laten we dat vergelijken met een housewarming party. Heb je er wel eens van gehoord? Wanneer mensen een nieuw huis betrekken en alles is klaar en ze zijn verhuisd, dan nodigen ze familie en vrienden uit voor een feestje. En ze trakteren. En ze laten anderen ervan meegenieten. In hoeverre gebeurde zoiets met Pinksteren? God betrekt een nieuw huis. Hoewel nieuw, niet helemaal natuurlijk. Want het gebeurt wel in het huis van Israël. Zijn oude verbondsvolk. En daar woont hij toch ook alweer veel langer. En wanneer de geest van God uit de hemel afdaalt, dan gebeurt dat in Jeruzalem. En daar vervult hij allen die bij elkaar gekomen waren in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus ja, in het huis van Israël. En toch is het ook weer anders. Anders dan voorheen. Nu daalt hij ook niet neer in een groot tempelgebouw. Waar het brandofferaltaar staat en het reukwerkofferaltaar. Nu is het toch wat anders. God begint dan wel niet helemaal opnieuw, alsof hij nu naast Israël of in plaats van Israël een heel nieuw gebouw gaat neerzetten. Nee, hij vervult wel zijn beloften aan het Joodse volk. Daar gebeurt het. Maar het is wel een nieuw tijdperk. Het is toch ook weer anders dan voorheen. Er worden nieuwe bouwstenen gebruikt. Nieuwe bouwstenen voor deze geestelijke tempel. Levende stenen vanuit Israël. En ze zullen ook worden genomen vanuit de heidenvolken. Nieuwe bouwstenen. En het heilsfeit van Pinksteren heeft toch wel iets weg van zo'n housewarming party. De komst van Gods geest gaat gepaard met tekenen. Hij wordt uitgestort op alle vlees, al die mensen die er bij elkaar zijn. Het geluid dat vervult het hele huis en er komen anderen kijken en luisteren. Wat is er hier toch aan de hand? Nou, er is daar een groep leerlingen van Jezus. Er is daar een biddende gemeenschap. En die wordt steeds groter. En God komt door zijn geest in hun midden wonen. En die geest die neemt ook geschenken voor hen mee. Die geest die neemt de gave van bekering mee. Dat mensen werkelijk veranderen. Tot geloof komen. Hun levenswandel verandert. Die geest die neemt geschenken mee van bekering, van geloof, van gebed. Dat er een biddende gemeenschap zal zijn. De gave van de liefde. Het grote geschenk van een heel nieuw leven. Nou, dat zie je dan in het boek Handelingen. Bij het begin van Christus' kerk. En toen die kerk ging groeien en toen die kerk zich door de wereld heen verspreidde, is dat ook gebleven. De Heilige Geest die werkt daar met zijn kracht. En hij wekt nieuw leven en hij doet vruchten groeien. Hij deelt gaven uit. Door hem is daar een gemeenschap van liefde. Van broeders en zusters. En nu vraagt de apostel aan de geroepen heiligen in Korinthe: weet u niet dat u Gods tempel bent? Weet u niet dat de geest van God in u woont? En Paulus bedoelt dat hier in dit verband niet per individu. De Heilige Geest in je eigen hart. Dit u is in het Grieks een meervoud. De Heilige Geest die woont in hen gezamenlijk. In dat geheel van de gemeente. Weet u dat niet? Ja, die vraag zo, die klinkt wat kritisch. Dit moeten ze toch weten. Maar ze staan er niet bij stil. Ze doen er niets mee. Ze moeten zich daar beter van bewust zijn. U bent toch Gods tempel. Nou, gemeente van Bruggen, u bent Gods tempel. Dat is een hele eer. En dan ga je je afvragen, hoe ziet die tempel eruit? Vast heel mooi. Nou, in de stad Korinthe, daar was veel godsdienstigheid. Je had in die stad tempels voor verschillende Griekse goden. Heiligdommen die het stadsbeeld bepaalden. Mooie gebouwen. Oude gebouwen ook. Maar wat noemt Paulus nu de tempel van de levende God? Hij wijst niet naar zo'n gebouw. Hij zegt dat is die gemeenschap van christenen daar in Korinthe. En in die grote stad was dat nog eigenlijk maar een kleine groep. Het zijn mannen en vrouwen van allerlei pluimage. Die her en der samenkwamen ergens in een woonhuis. Nog niet in een speciaal kerkgebouw. Laat staan een kathedraal. Maar die gemeenschap van de gelovigen, dat is nu de tempel van God. En hoe ziet dat eruit? Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Er is bij die mensen meer dan je op het eerste gezicht ziet. En laten we die vraag ook op onszelf betrekken. De kerk in Nederland. Hoe ziet die eruit? Of houdt het dicht bij huis? De gemeente hier? Zal iedereen nou denken, ja, daar woont God. Dat zie je zo. Nou, misschien valt je dat wel tegen. En denk je, is dat echt zo? Het is net hoe je het bekijkt. En dan kunnen wij natuurlijk reageren, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Die eerste gemeenten, in Handelingen 2, 3, 4, toen was het natuurlijk goed te merken, maar nu? Je kunt er misschien wel aan twijfelen. Maar vergis u niet. Het is net hoe je het bekijkt. Want als we lezen wat Paulus schrijft in zijn brieven, dan is hij heel erg kritisch op de Korintiërs. Juist in die gemeente, ook als je het vergelijkt met de andere brieven, is er heel veel mis. Er is blijkbaar onderlinge strijd. Waar Paulus het nodige over moet schrijven en vermanen. Er is daar veel opschepperij. Er is daar zedeloosheid. Die nog niet goed wordt aangepakt. Er zijn daar misstanden bij het avondmaal. Dus volgens Paulus is er daar heel veel mis. En toch, weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont, daar twijfelt de apostel niet aan. Dat staat voor hem toch niet ter discussie. Het is de kerk van Christus. Hij is ervan overtuigd. Hij spreekt en schrijft voor mensen en die zijn samen de gemeente van God. Weet u dat niet? Ja. Zouden ze het niet weten? Zijn ze het misschien vergeten? Hebben ze niet opgelet toen juist dit aan de orde kwam in het onderwijs van de apostelen? Nou, het is een retorische vraag. Die eigenlijk het antwoord in zich heeft. Een vraag die bedoelt, dat weten jullie toch? Natuurlijk weten jullie dat. Maar het evangelie van Christus werd verkondigd, de boodschap van de genade, genade voor zondaar. Waar de boodschap werd verkondigd van de bekering van de dode werken naar de levende God, over de verlossing door Christus bloed. Waar dat evangelie werd verkondigd en waar het evangelie wordt verkondigd. Ja, daarop komen mensen tot geloof. En daar begint het mee. Dat kunt u afleiden uit vers 5 over Paulus en Apollos. Dat zijn de dienaren door wie zij tot geloof zijn gekomen. En die mensen die tot geloof zijn gekomen, die zijn als de akker van God, of met een ander beeld wat hij gebruikt, die zijn het bouwwerk van God. Vers 9. Dus die dienaren zijn daar geweest. En daar ontstaat dan die akker waar wat op groeit, dat bouwwerk. Het bouwwerk van God. God bouwt een huis. En daarvoor heeft hij mensen in dienst die het woord verkondigen. En die het geloof in Christus prediken. En ze wordt er gewerkt aan zijn huis. Er komen mensen tot geloof. Ze worden samengebracht. Ze leven uit het woord. En dat gebeurt her en der. Her en der komen gemeenten samen waar de geest woont. En waar de Heilige Geest dan zijn gaven ook uitdeelt. U weet het toch wel? Dat hoort toch bij het onderwijs, het apostolisch onderwijs, wat ze gekregen hebben. Maar het volgende is wat we daarmee moeten. Gods geest woont in de gemeente. Ten eerste of u het weet, ten tweede of u ermee rekent. De apostel is dit hoofdstuk best kritisch begonnen. Hij heeft gezegd, broeders, jullie lijken wel een stelletje baby's. Nou, hij zegt dat wat anders, maar dat is wel de toon die er toch in zit. Ze zijn christen geworden. Hij beschouwt hen als broeders en zusters, maar ze zijn nog niet erg geestelijk. In hun denken, in hun spreken. In feite leven ze nog best volgens oude vleeselijke patronen. Maar dat is best confronterend als dat tegen je wordt gezegd. Terwijl in Korinthe de ene nog beter dacht te weten dan de ander. En dan noemt Paulus je onvolwassen als kinderen die ruzie met elkaar maken. Kinderen die altijd maar gelijk willen krijgen. Kinderen die zich ook makkelijk door mooie verhalen laten meeslepen. Ja, we kunnen uit deze brief opmaken wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Vanaf vers 3 komt de onderlinge verdeeldheid aan de orde. De een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos. Hoofdstuk 1 kun je lezen dat er blijkbaar nog meer partijen waren. Ik ben van Kefas. Ik ben van Christus. Er waren groepjes ontstaan. Verschillende partijen. En ieder voelt zich wel haast gedwongen om een keus te maken. Bij wie hoor je nou? En die partijschappen in de gemeente van Christus, dat is zo onvolwassen. Zegt Paulus. Dat is zo ongeestelijk. En er zijn ook ruzies. Voorgangers worden tegen elkaar uitgespeeld. En ze wedijveren om de eer om bij de beste te horen. In Korinthe waren ze ook erg druk met de gaven van de geest. Daar waren ze trots op. Op al die gaven die zij gekregen hadden. En stuk voor stuk wilden ze ermee uitblinken. Ze wilden graag indruk maken op de wereld ermee. Ze wilden daarmee aantrekkelijk zijn en met een prachtverhaal naar buiten kunnen treden. Ze voelen zich erg wijs. Ja, zo'n beeld krijg je op de verschillende plaatsen in die brief. In hoofdstuk 3, vers 3 noemt afgunst en ruzie. Afgunst was er, jaloezie. En niet tegen kunnen dat anderen iets hebben, dat anderen iets kunnen of dat anderen aandacht krijgen wat je zelf niet hebt. Je voelt jezelf al gauw tekort gedaan. Maar dat past een christen niet. Afgunst, dat hoort bij de werken van het vlees. En wij mogen ons vandaag er ook wel op onderzoeken, gemeente. Niet alleen vanwege de verdeeldheid tussen de kerken. Maar ook hoe de ene gemeente naar een andere kijkt. Hoe je binnen de gemeente met elkaar omgaat. Liggen daar ook elementen van tweedracht? Liggen daar ook elementen van jaloezie? Of in je eigen houding en woorden? Laat u leiden door de geest. Niet door het vlees, waar dat soort dingen bij horen. In vers 18 komt dan ook nog de eigen dunk naar voren. Zichzelf wijs vinden in deze wereld. Dus niet de echte wijsheid die van God komt, de wijsheid van de vrezen des Heren. Maar ze gaan prat op een bepaalde wijsheid die eigenlijk heel werelds is. Nou, zo lopen we in de kerk het gevaar. Dat wij dezelfde methoden gaan toepassen als de wereld. Dat we het evangelie gaan aanpassen aan de wensen van de mensen en zo maken het wat aantrekkelijker. Dat het ook iets leuks zal zijn voor andere mensen. En sommige delen van de Bijbel, nou, die gaan er niet meer in. Daar kun je beter maar niet over hebben. Dat is niet de wijsheid van het kruis. Dat is niet de wijsheid van God. Die wijsheid om door de prediking van Christus zondaren zalig te maken. Dat is de wijsheid van God. Heeft Paulus al geschreven aan het begin van de brief. Maar hoe die Korintiërs praten en hoe die het denken aan te pakken. Dat is de wijsheid van de wereld. God deed het anders en doet het anders. Hij heeft het zwakke uitverkoren. Hij heeft het verachte uitverkoren. En hij zal de menselijke trots teniet doen. Laten we ermee oppassen. Met het geloof in menselijke wijsheid. Oppassen met alle wedijver onder elkaar, waarin iedereen het beter denkt te weten dan de ander. Dat is heel erg schadelijk. Zo'n houding, dat zet de onderlinge relaties onder druk. Je bedreigt daarmee de eenheid van de kerk van Christus. Je breekt daarmee de gemeenschap af. Nou, zou dat iemand, zou iemand dat voor zijn rekening durven te nemen? Durft u daar de oorzaak van te zijn? Weet u niet dat u Gods tempel bent? Theoretisch weten we dat wel. Maar realiseren we ons dat en rekenen we daarmee? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, zegt de tekst. Ernstige waarschuwing. Laat het maar tot ons doordringen. Wie de gemeente als de woonplaats van de geest. Wie de gemeente ontwricht en verwoest, zal het oordeel moeten dragen. Laat ons goed realiseren dat de christelijke gemeente de tempel van God is. Door God gebouwd. Voor God bestemd. Heilig. Afgezonderd ten dienste van de levende God. En daarom moet de focus op hem zijn. De focus op God in Christus. En dat zal ook eenheid brengen. Ja, dat besef hebben wij in onze tijd hard nodig. We kunnen in de kerk zo druk zijn met onze eigen meningen. En het menselijke krijgt veel aandacht. En allerlei verschillende groepen die willen aan bod komen. Ieder individu wil te zijn met zijn eigen unieke gaven. Ja, dat kan mooi klinken. Maar dat mag niet zo gaan werken dat het de eenheid bedreigt. Dat daardoor de een gaat botsen met de ander. Dat er afgunst komt, dat er onvrede is en dat Gods tempel te gronde gaat. Weet u niet dat u die tempel bent? Nou, die tempel van God is er niet voor onze eigen ego's. Die is er voor de Heer. Die is er voor het heiligen van zijn naam. En daar mogen wij de Heilige Geest laten werken. Die partijvorming in Korinthe rondom de verschillende predikers daar. De een is voor Paulus en de ander voor Apollos. Dat past er helemaal niet bij. Het zijn toch ook maar dienaren, zegt hij in vers 5. En ze doen wat werk op Gods akker. Ze planten, ze begieten. Maar God laat het groeien en God zorgt voor de opbrengst. En dat geldt ook het beeld van het huis. U bent Gods bouwwerk. Schrijft hij in vers 9. De kerk in deze wereld is het werk van God. En hij bouwt haar tot zijn tempel via zijn dienaren die er elk een eigen gave voor krijgen. Doe voorzichtig. met de gemeente. Zet die niet op stelten met je wereldse wijsheid. Zaai geen verdeeldheid met ruzie, met afgunst. Die gemeente is van God. Zijn bouwwerk. De Heilige Geest heeft hier zijn woonplaats. En het fundament is Jezus Christus, zegt vers 10. Voor dit bouwwerk heeft Christus zijn leven gegeven. Hij werd mens. Hij leed aan het kruis. Hij stortte zijn bloed. Vergeet het niet. Als u de gemeente ook heel concreet samen ziet komen. Zo in de kerk. En we denken ook aan de mensen die thuis luisteren. Om hetzelfde woord zijn. Vergeet het niet als u die gemeente zo ziet samenkomen. Jezus Christus. Die heeft zich voor ook deze gemeente opgeofferd. Zijn het dan voor zulke goede mensen? Zijn die leden van de gemeente daar in Korinthe of in Kerkwijk of in Bruchem? Zijn die zo uitmuntend? Zo voorbeeldig, zo geschikt voor hem? Nou, het zijn niet de beste. Zondaren. En ook van alle soorten. En de een die is toch wat moeilijk. En de volgende maar door. In Korinthe waren ze in zekere zin nog vleeselijk. Mensen die dwalen. Maar de Heere die roept. En de Heere trekt hen. En hij brengt zondaren samen in zijn kerk. En Christus die bekijkt hen anders. Hij heeft hen zo hartelijk lief dat hij voor hen stierf. Hij blijft zijn gemeente trouw. Dat geldt ook u. Hij zorgt voor de gemeente. Hij zal haar reinigen en volmaken. Weet u dat niet? Weet u niet hoe lief Christus zijn gemeente heeft? Nou, bekijk het dan ook zo. Dan durven we toch niet die te gronden te richten. Misschien met ruzies. Of met onze verdeeldheid. Met eigendunk. Dan durven we daar toch niet zomaar kwaad over te spreken. Vanuit een afstandelijke houding. Liefdeloos. Ja, maar nou, dan mankeert toch wel van alles aan. Of iemand denkt, maar ik erger me zo aan zijn of haar gedrag, of over de werkers in de gemeente, ik wil toch ook wel mijn mening geven. Het is de tempel van God. Wacht even, Christus heeft haar lief. Christus heeft haar met zijn kostbaar bloed gekocht, ondanks de gebreken. Zouden wij dan niet voor alles liefde voor hebben? En uit liefde kunnen we ook vermanen. Dat doet Paulus ook, zelfs scherp. Maar wel in geduld. Dan kun je je mening geven, als het maar niet afbreekt. Zouden we ook het oordeel uiteindelijk, maar niet aan de Heere zelf overlaat. De Heilige Geest, die woont in ons midden. Heb er ontzag voor, gemeente. Heb ontzag voor de Geest van God. De Geest die ons zo genadig is geschonken. De Heilige Geest die zo overvloedig is gekomen. Dat moet ons bescheiden maken en nederig. En wanneer wij onze menselijke dwaasheid beseffen en nederig en afhankelijk leren zijn, dan leren we pas echt de wijsheid die van God komt. Gods Geest woont in de gemeente. Of u het weet, ten eerste. Ten tweede, of u ermee rekent. Ten derde, of u in die geest gelooft. Dat lijkt bij onze tekst een vreemde vraag. Maar het gaat erom of u op hem vertrouwt. Want we kunnen het wel weten dat Gods geest is uitgestort. Dat dat Gods geest altijd bij de kerk van Christus zal blijven. We kunnen ontzag tonen voor zijn aanwezigheid, zijn werk, maar we mogen het nu ook aan hem toevertrouwen. God heeft er al zijn intrek in genomen. Maar het huis is nog niet af. We zien een kerk die nog lang niet is zoals ze moet worden. Er is nog heel veel menselijks te zien. Er was daar in Korinthe ook dat vleeselijke te zien, dat onvolwassen gedrag van de Korintiërs. Voor de ogen van de wereld lijkt de gemeente van Christus eigenlijk maar een dwaze groep mensen. Wat die nu geloven over het kruis en de opstanding. Verhoudingsgewijs is de gemeente van Christus in deze wereld ook vaak arm en klein. Maar als een meisje in groep 4 een taalfout maakt, dan zullen we dat haar toch niet verwijten. Ze is het nog aan het leren. Of als uw zoon een bepaalde klus voor het eerst uitvoert en het gaat niet direct vlekkeloos, dan moet u niet zeggen, jij leert het ook nooit. Of denken dat hij nergens voor geschikt is. Nee, heb maar geduld. Doe het voor. Geef een goed voorbeeld. Nou, zo moet het er in de gemeente ook aan toe gaan. Heb geduld. Geef het goede voorbeeld. De Heere heeft veel geduld. En er wordt geplant. En er wordt de akker begoten. En allerlei mensen werken mee aan de opbouw van die geestelijke tempel. Maar wat belangrijker is, de Heilige Geest is gekomen. En de Heilige Geest die werkt in de harten. En die onderwijst je met het woord. En de Heilige Geest die komt onze zwakheden te hulp. En hij schept het geloof en hij geeft liefde in de harten. Gelooft u in de Heilige Geest die in u woont? Dat hij gaven uitdeelt? Dat hij voor vrucht zorgt? Dat hij ons leidt? Of ontbreekt het zo aan het geloof? Laten we die geest niet bedroeven. Niet bedroeven door die tempel van God te verwoesten met ruzie, met afgunst. Laten we die geest niet bedroeven door te vertrouwen op wereldse wijsheid. Onze verwachting, die mag op God gericht zijn. De focus op hem. Dat God met zijn geest in de gemeente werkt, door alle gebrokenheid heen, door alle tegenwind heen. Door menselijke teleurstellingen, maar dat God zelf met zijn geest toch in dat bouwwerk bezig is. Dat hij ons onderwijst, dat hij het in stand houdt en eens zal hij het voltooien. Dat het helemaal af is tot glorie van zijn naam. Alles is van u, schrijft Paulus aan het slot. Gods geest heeft alles voor ons meegenomen. En hij deelt het uit. In zijn huis, in Gods heilige tempel. Dat je daar nou mag zijn. Ben je er dankbaar voor? In het huis van God. Dat je daar mag zijn, dat je je plek krijgt. De Heilige Geest, die laat daar de liefde van Christus zien. Hij laat je ervan horen. Hij spreekt van genade. De Heilige Geest, die vernieuwt ons hart. Ja, door die Heilige Geest zijn wij er. En waar is dat voor? Dat is tot lof van God. Amen. We gaan zingen van Psalm 114. Het eerste vers. waaruit blijkt dat in deze psalm uit het Oude Testament ook het volk al als een woning en een heiligdom van God gezien werd. Psalm 114, vers 1, toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. Psalm 114, vers 1. Samen danken en bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, breng u de dank voor uw woord, waarmee u ons zo'n bijzonder zicht geeft. De werkelijkheid van u, dat u door het onderwijs uit de schrift ons ook leert zien hoe het is en hoe het in uw ogen is, de waarheid van uw werk in deze wereld, uw wonen in de gemeente, uw trouw. En we danken u daarvoor. We danken u ook voor het voorrecht en de zegen dat u ons zo wilde roepen en betrekken in uw dienst. Dat u niet alleen meer onder Israël uw volk hebt, maar dat u ook uit alle volken zo stenen toevoegt aan dat geestelijke gebouw, uw heilige tempel. Heren, en geef dan dat we elk op onze eigen plek er ter ere van u mogen zijn. Als we met elkaar omgaan en met elkaar spreken, als we voor elkaar bidden. Als we, heren, de goede weg zoeken met elkaar. In deze tijd, leid ons met uw Heilige Geest. Laat het altijd gedragen worden door ontzag voor u. Door vertrouwen op uw hulp, door liefde voor elkaar. U bidden we dat u ook hier in de gemeente zo wilt wonen en dat uw kracht zo mag blijken en doorwerken. Dat we ook als een lichtende stad op de berg zijn. die de boodschap van uw genade zichtbaar maakt in ons leven. Dat het ook anderen zal bereiken en zij getrokken worden. Heer, we zijn daarom verlegen. In een tijd van secularisatie, in een tijd waarin we ook zorgen kunnen hebben over de gemeente, over ouderen en jongeren. Maar we bidden dat u ons daarin niet loslaat. Dat we wel het oog op u gericht houden. Dat we het geloof leren beoefenen. Om zo de weg van het woord en de weg van uw Heilige Geest te gaan. We danken u dat we ook deze avond zo bij elkaar mochten zijn. Blijf verder de avond ook ons nabij. Geef alles wat we nodig hebben in de nacht. De rust van de nacht. Gedenk hen die moeten werken. In de zorg of met ander werk. Wat ook in de nacht doorgang moet vinden. Wilt u ook hen ondersteunen en nabij zijn. Geef ook morgen een gezegende dienst. Wanneer er opnieuw wordt stilgestaan bij het bijzondere heilsfeit van Pinksteren, laat ook die dienst trekken tot uw eer. Gedenk aan ieder in ziekte en zorg, als er moeite is op het werk, als mensen geen baan hebben terwijl ze dat zoeken en verlangen en kunnen. Heere, wilt u ook daarin helpen en leiden? Wees met kinderen en met jongeren wanneer ze naar school gaan. Hun omgang met leeftijdsgenoten. De vragen die op hen afkomen vanuit de wereld om hen heen en ook in hun eigen hart. Sterk hen. Wilt u ook hen helpen met uw Heilige Geest. Want juist ook die Pinksterdag in Jeruzalem is toch zo duidelijk gebleken en vervuld dat uw Heilige Geest niet maar op een enkeling kwam. Die ene profeet of apostel, maar op ouderen en jongeren, van welke sociale status ook, van welke leeftijd, dat ze door het geloof in de Heer Jezus ook de Heilige Geest ontvangen en kracht krijgen en hulp van u. En dat bidden we dan ook voor de jongeren, dat u zelf hen leidt, dat er een hartelijke liefde is voor uw woord. Voor de genade van de Heer Jezus Christus. Dat u ze vasthoudt. Zodat ook uw werk daarin doorgaat. Ook hier. Van generatie op generatie. We willen het biddend in uw handen leggen. Hoor ze ons gebed. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 87... De versen 1, 2 en 3 zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En zo zingen we van Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.